Vaste Kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag. Ook aan de mensen die deze dienst meebeleven via YouTube en Kerkomroep, een hartelijk welkom. We mogen deze dienst samen beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomsttafel in de hal. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst gaat voordominee Kees van den Berg uit Gouda en organist is Bart Oosterom. De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer Van der Graaf. Hij heeft op 27 november zijn 80ste verjaardag gevierd. Vanavond hoopt voortgaan de heer Martijn de Jong uit Rotterdam en deze dienst begint om 6:30. En volgende week begint de ochtenddienst weer om 9:00 en dan gaat voordominee Van Schie Hofman uit Gouda. Mijn naam is Pieter Oudenaarde en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied wat we zo mogelijk staande zingen is lied 440.
Hij komt met overmacht, want hij is onze koning. Zullen we voor hem daarom nu stil worden uit diep ontzag? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Zingen we nu de berijming van deze woorden, maar dan in de versie van Psalmen voor nu. Die vindt hij in het nieuwe liedboek als Psalm 130c. En we zingen daarvan het eerste couplet, vers 1 van Psalm 130c. gebed verootmoedigen we ons nu voor God. We maken ons klein voor hem. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, uit de diepten roepen wij tot u. Want wij zijn kleine, nederige mensen. We roepen uit de diepte van onze onmacht, maar ook uit de diepte van onze schuld en schaamte. Als we terugkijken naar de afgelopen week, waren er momenten, niet één keer, dat we zo ons doel misten. Beter gezegd, uw doel. Om u helemaal lief te hebben en de ander als onszelf. We deden dingen, we zeiden dingen, we dachten dingen die falikant mis waren. Waarmee we anderen pijn deden. U tekort. Kortom, we hebben gezondigd. Met woorden, met daden, in gedachten. En we bidden u, vergeef ons. Maak ons helemaal schoon. Rein. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Hoor de woorden van Gods genade, zoals de profeet Micha deze mocht doorgeven. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. Amen. We zingen nu het tweede couplet, opnieuw van Psalm 130c. Diepe ontzag voor de Heer ons God, de dankbaarheid voor zijn vergeving, mag ook naar voren komen in het doen van zijn geboden, juist als regels voor de dankbaarheid. En we lezen die vanmorgen uit Romeinen 13, vanaf vers 8. Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld, want pleeg geen overspel. Pleeg geen moord. Stil niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laat ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis. En ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van bras en slempartijen, ontucht en jaloezie. En losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. En laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Amen. We zingen nu de resterende coupletten vers 3 en 4 van Psalm 130c. bidden we samen om het licht van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, wij danken u voor die psalmen. De liederen uit uw eigen woord. De liederen van Israël. Die wij met hen mogen meezingen. Liederen uit de diepte, maar ook liederen van verwachting. Liederen vol licht. We danken u dat we op de eerste Adventszondag uitzien naar het licht. De eerste Adventskaars brandt. En elke week komt er een bij. Op weg naar het feest van het licht. We bidden u dat we dat licht van u ook vanmorgen mogen merken. Juist ook in de verkondiging vanuit uw woord. In het lezen uit de Heilige Schrift. We bidden u dat u ons daarmee zo verlicht dat we verder kunnen. Niet alleen deze dag in, maar ook deze week in. Met u en door u. We bidden daarom ook om het licht van de Heilige Geest. Dat hij de afstand tussen dat oude woord van u en ons eigen verhaal kan overbruggen. Die woorden van u zo kan vertolken. Hij is toch de tolk. Dat die woorden aansluiten bij ons leven. Ons aanspreken. Ons aanraken. Tot diep in ons hart. Vervul ons daarom met die geest van u. De geest van Christus. De geest van u, o Vader. Bid u ook voor de kinderen. De kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan, gaat u met hen mee. Ook de tieners van de basiscatechese. Zegen ook hen allen. De leiding die mag vertellen, die wat mag doorgeven van het geloof, dat de kinderen ervoor openstaan. Ervan ophoren. En mee verder kunnen. Wees ook bij de allerkleinste in de oppas. Dat het daar goed en veilig zal zijn. Denk aan de mensen thuis die met ons meekijken nu of misschien nog op een later moment. Hier heel graag bij hadden willen zijn misschien. En dat gaat niet door ouderdom, door ziekte of om een andere reden. Verbind ons aan elkaar, verbind ons aan u. Door die ene geest en dat ene geloof. Dit bidden we u. En ik dank u. In Jezus' naam, het licht van de wereld. Amen. Ik geef u graag het woord aan de leiding van de kindernevendienst, aan Elze, die het kindermoment zal leiden.
Ja, want ik denk dat jullie nu hier wel iets hebben zien staan wat er eigenlijk normaal niet staat. Wat zie je staan? Een stal, precies. Want wij gaan... kan je ook daar aan zien? Want wat staat daar eigenlijk? Dit? Heb je dit gezien? Dit staat er ook normaal niet. Wat is dat? Heel goed. Deze weken, Advent, is eigenlijk dat we uitzien naar de geboorte, de komst van de Heer Jezus. En het Adventsproject heeft als thema wees welkom, staat daar. Daarom staat hier een kleine kribbe. Zie je dat? Maar kom eens kijken. Kom maar eens even dichterbij. Zit er al wat in die kribbe?
Nee.
De kribbe is nog leeg. Dus we verwachten de komst van de Heer Jezus, maar hij is nog leeg. Even. In de Bijbel wordt al over de komst van de Heere Jezus gesproken. Ja, het is een kersttel, Pim. En al door de profeet Jesaja. En die vertelt dat... Laat de tafel maar even los. Zo, doe maar een stapje naar achteren. Ja. Jesaja die vertelt dat de koning een bijzondere koning is. Want hij komt heel anders dan dat je denkt... En jij hebt een dier vast, daar vertelt Jesaja al over, dat die koning komt en dat hij een vrede geeft die zo bijzonder is, dat zelfs een leeuw en een lammetje samen kunnen zijn. Kom, gaan wij eens even zoeken. Want volgens mij moeten die er zijn. Blijf maar aan de andere kant. Kijk, ik heb een leeuw en een lam. En die zet ik dus in de stal. Want de koning die komt, koning Jezus, die welkom is, die geeft een vrede dat zelfs de leeuw en het lam er samen kunnen leven zonder dat ze elkaar pijn doet. Dat is een hele bijzondere vrede die komt. En daar zien ook wij nu vandaag nog naar uit. Mag je even gaan zitten, want er hoort ook nog een projectlied bij.
Deze eerste Adventszondag lezen we over Johannes de Doper. Die komt in alle evangeliën voor, maar vanmorgen lezen we zoals Lucas hem beschrijft. En met name het eerste gedeelte van zijn optreden uit Lucas 3, vers 1 tot en met 6. Die lezing zal worden gedaan door Annemarie Kooijman.
En daar staat boven optreden van Johannes. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarche was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caius hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja, een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.
Dankjewel. We zingen nu een lied over Johannes de Doper uit het liedboek. Lied 456b. En we zingen vers 1, 2, 3 en 4. De eerste vier coupletten van lied 456b. De melodie is misschien niet zo bekend, daarom zal de organist hem eerst een keer voorspelen. Deze gedeelte uit Lucas 3 vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Recent zag ik een cartoon voorbij komen waar ik niet alleen hard om moest lachen, maar die mij ook aan het denken zette. Deze. Hij zit Engels, ik zal hem even vertalen. Onderaan staat: preken over uitdagende adventsthema's. En links zie je dan de voorganger staan, die een preek houdt over boete en oordeel. Ja, die kant hoort ook bij Advent. Niet voor niets is de liturgische kleur paars. Niet alleen de kleur van het lijden, maar ook de kleur van boete. Inkeer. Inderdaad, een uitdagend adventsthema. Maar tussen de voorganger en de hoorders rechts gaapt een kloof. Want waar zijn die hoorders op hun beurt vooral mee bezig? Met de vraag, zullen wij de boom vanmiddag optuigen? Tja, en toch is die kloof klein, staat er tussen haakjes onder. Komt dat omdat de voorganger die vraag eigenlijk ook wel herkent? Van binnenuit? Of is de kloof klein omdat die hoorders op hun beurt ten diepste toch ook wel begrijpen dat die kant van boete en oordeel ook bij Advent hoort? Gaat deze cartoon ook op voor ons? Daar mag u even over denken en dan mag hij ook weer weg. Ja, bij Advent focussen we ons op de komst van God. En als God komt, is de kernvraag met de eerste regel van een van de bekendste adventsliederen: hoe zal ik u ontvangen? Als God komt, wat betekent dat dan? Hoe zal ik me daarop voorbereiden? Wat moet er in mijn leven veranderen? Nou, die vragen passen eigenlijk helemaal bij Johannes de Doper. De voorbereider van hem, die komt. En Lucas zet hem in ons tekstgedeelte neer. Op zijn Lucas, zou ik willen zeggen. Want Lucas is wel de evangelist die ook graag de aandacht vestigt op de historische context. Maar liefst 7 toenmalige machthebbers worden door hem genoemd. Allereerst degene met de grootste macht. De keizer van Rome, Tiberius. Vervolgens diens stadhouder in Israël, Pontius Pilatus. Daarna koning Herodes, letterlijk een tetrarch, dat wil zeggen een viervorst. Hij was er een van de 4. Hij had de macht over het 4e van het rijk van zijn vader Herodes de Grote. En zijn broer Philippus en ook Lysanias waren de andere tetrarchen. Het 7-tal wordt gecompleteerd door de 2 hogepriesters Annas en Caiaphas. En Lucas wil met dit historische intro zeggen, die geschiedenis van God, de helsgeschiedenis heet dat klassiek, die is niet tijdloos, maar die vindt plaats in deze wereld, in onze werkelijkheid. Je kunt de plaatsen aanwijzen, je kunt de machthebbers traceren. Het evangelie is dus ook in die zin geen onzin. Maar die historische intro is vooral als contrast bedoeld met wat volgt. Kijk, die 7 machthebbers, wereldlijk, geestelijk, die staan daar bij wijze van spreken opgesteld als een phalanx van grote heren, een peloton van aanvoerders, schrijft Willem Barnard. Niet zonder spot. Want ze staan daar ook te kijken, gemeente. Er kleeft namelijk bloed aan hun handen. Ze zijn niet vies van machtsmisbruik en corruptie. Neem die keizer, Tiberius. Die was uiterst wreed. Zeker toen zijn eigen gezondheid zwakker werd. Toen oefende hij een ware terreur uit over zijn onderdanen. En die stadhouder Pilatus, die had een hekel aan de Joden. En hij plaatste een teken voor keizerverering in de tempel in Jeruzalem. Hij stal geld uit de tempelschatkist. En tijdens het proces tegen Jezus, aan het eind van het Lucas-evangelie, speelde hij ook een bedenkelijke rol. Herodes zal later Johannes de Doper gevangen laten nemen, omdat deze diens overspel en corruptie aan de kaak stelde. En uiteindelijk laat Herodes Johannes onthoofden. En dat er 2 hoge priesters zijn, is ook al vreemd. Maar Want je was hoge priester voor het leven. Maar de Romeinen stelden gewoon doodleuk twee hoge priesters aan. Dus ook het geestelijke ambt was voorwerp van machtspolitiek geworden. En nu het contrast. In die verwarrende tijd, in deze historische context, komt dus Johannes de Doper. Beter gezegd, in deze context schakelt God voor zijn koninkrijk juist deze persoon in. Richt hij zich tot Johannes. Ja, zo heeft de Nieuwe Bijbelvertaling dat vertaald. Maar letterlijk staat er: toen geschiedde het woord aan Johannes, het woord van God. En dat is eigenlijk nog veel sterker, gemeente. Want waar wordt nu echt geschiedenis gemaakt? Aan de hoven van die wereldlijke en geestelijke leiders? Door die phalanx? Dat peloton van zeven? En nu? Door Trump? Poetin? Xi Jinping? Von Leyen? Rutte? Schoof of de aankomende premier Jette? Nee. Door de Heere God, waar zijn woord geschiedt. Aan hele gewone mensen. Zoals Johannes, de zoon van Zacharias. De zoon dus van een eenvoudige priester. De priesterzoon die tot profeet wordt geroepen. Die eenvoudige man met zijn kameelharen mantel. Daar in de woestijn. Ja, vergeet ook de plek niet. De plek waar Gods woord geschiedt. Dat is niet aan het hof. Dat is niet in het centrum van de macht. Of daar waar alle mensen samen drongen. Nee. In de woestijn. Daar is het leeg. Daar klinken al die stemmen niet. Daar is het stil. Zodat je alleen de stem van God hoort. Gemeente, ook dat is Advent. Stil worden. Leeg worden. Al je pretenties laten varen. Beseffen dat je in feite lege handen hebt. En vaak, als je eerlijk bent, ook een leeg hart. Maar wat wij mensen nou vaak doen met dat lege hart, met die leegte, is dat we dat gaan opvullen. En waarmee? Met allerlei zaken en dingen die juist ledigheid zijn. Spullen, kicks, impulsen. Vervullen die nou echt? Kijk, als het over Advent gaat en je googelt er even op, komt er vrij snel het woord adventskalenders naar boven. Nou, vroeger was dat heel stichtelijk. Elke dag een tekst, een lied. Maar tegenwoordig zijn adventskalenders vooral, ja, grote boksen, weet ik het allemaal. Met elke dag een cadeautje, een geurtje, een drankje. Weet ik wat er allemaal achter die vakjes kan zitten. Is dat Advent? Vult dat ons diepste verlangen? Moet dat ons lege hart vullen? Past dit bij die kernvraag van Advent? Hoe zal ik u ontvangen? Of triggert dat vooral onze hebzucht? Ons ongebreidelde consumentisme. Het roepingsverhaal van Johannes, Johannes de Doper, dat vertelt me dat God juist in de leegte kan komen. Waar andere stemmen zwijgen, waar al die luxe ontbreekt, waar we ontdekken dat we die leegte niet kunnen vullen met ledigheid. Ja, er zit niet alleen een kritische kant aan die woestijn waar God Johannes roept. Het is ook, gemeente, tegelijk heel troostvol en hoopvol. Want de woestijn is in de Bijbel ook de plek waar God zijn volk doorheen heeft geleid. Vanuit Egypte naar het beloofde land. Daar in de woestijn had God Israël zoveel geleerd en afgeleerd. Met vallen en opstaan. En daar bij die berg Sinaï had hij zijn verbond gesloten met Israël, zijn 10 woorden gegeven. De woestijn is dus juist het gebied waar God, zegt de profeet Hosea ontroerend, zijn volk naartoe zal lokken, tot haar hart zal spreken, haar als bruid zal verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Dus de woestijngemeente is ook de plek van de eerste liefde, van het verbond, van de liefdevolle ontmoeting, het samen optrekken. En hoe mooi is het, gemeente, als in deze adventstijd ook wij weer leeg worden van onszelf, de liefde van God weer omarmen en weer diep verwonderd door raken, van onder de indruk raken dat zijn verbond met ons van zijn kant ijzersterk is, vol liefde en trouw. En juist daar in die woestijn wordt Johannes niet alleen geroepen, maar daar wordt hij ook werkzaam, in de omgeving van de Jordaan. En geen woord is te veel, gemeente, wat hier in het korte gedeelte staat. In de omgeving van de Jordaan gaat Johannes verkondigen, lezen we in vers 3. In het Grieks staat er een woord dat zoiets betekent als proclameren. Uitroepen. Ja, dat doet een heraut immers. Aankondigen. Verkondigen dat de koning eraan komt. Zo is Johannes de heraut van de komende koning. En hij roept mensen op om zich daarop voor te bereiden. Hoe? Nou, door je te bekeren. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het vertaalt, tot inkeer te komen. In het Grieks staat daar het woord metanoia. En letterlijk betekent metanoia verandering van denken. Bekering is allereerst een verandering van denken. Een verandering van mentaliteit, modern gezegd. De mentaliteit bijvoorbeeld dat het met ons wel meevalt. Ach, anderen, die zijn een stuk slechter. Nou, die mentaliteit moet veranderen als de koning komt, als de Heer in ons leven komt. Want in zijn licht valt het helemaal niet mee. Niet alleen door die bewuste zonde in woorden en daden, in onze gedachten, maar ook door de onbewuste. En niet te vergeten het goede dat we juist nalaten. Kortom, we hebben echt vergeving nodig. Er is ook een andere mentaliteit die we kunnen hebben. En die moet even goed veranderen. De mentaliteit dat je niks kunt. Dat je niks bent. En dat ook helemaal niks wordt. Je kunt je verschuilen achter je machteloosheid. Achter die zondigheid. Nou, die mentaliteit moet ook veranderen. Als de Heer in je leven komt. Want door zijn genade kan een mens wel degelijk veranderen. Bevrijd worden van die apathie. Ik weet nog dat ik in mijn eerste gemeente een alcoholist begeleidde. En die zei op een gegeven moment: ik kan mezelf niet veranderen. Ik ben nou eenmaal zo. Zijn behandelaar had tegen hem gezegd toen hij dat zei: oh, jij loopt dus nog altijd met een luier om. Auw. Dat was heel confronterend. Maar ten diepste ook heel helpend. Een mens kan namelijk wel veranderen. Zeker in en door Gods koninkrijk. Niet voor niets wordt dat Gods nieuwe wereld genoemd. Vind ik zo'n prachtige vertaling van die Bijbel in gewone taal. Die is vrij, zeker. Maar hoe daar het koninkrijk van God wordt vertaald met Gods nieuwe wereld, dat is subliem. Want in Gods koninkrijk blijft het niet bij het oude. En dat inzien is bekering. Is verandering van denken. Dat is je zonde, je missers inzien en geloven dat God die vergeven wil en dat hij je ook veranderen wil. En de garantie daarvoor is de doop. En daarom doopte Johannes ook. Als teken, sacrament van die afwassing van al die zonden. Als dikke streep onder Gods vergeving. En in die zin is het ook heel treffend dat hij in de Jordaan doopte. Want waar komt die Jordaan in uit? Even de kaart van Israël in je hoofd voor je. Begint bovenaan, door het meer van Galilea, dan naar beneden. En uiteindelijk komt hij uit in de Dode Zee. Hoe diep is dat? Die zonden worden niet alleen afgewassen. Die stromen, wij spreken, uit in de Dode Zee. Ze zijn echt dood. Begraven. Weg. Voorgoed. En diezelfde Jordaan is ook een grensrivier tussen woestijn en beloofde land. Ja, je gaat onder, je komt weer boven als vernieuwd mens. Vanuit het oude leven naar het nieuwe. Deel aan Gods nieuwe wereld. Maar laten we eerlijk zijn. Daarvoor komen we toch ook naar de kerk. Oude leven, dat blijft wel trekken. En we vallen regelmatig weer terug. Nou ja, ik wel. En daarom is die bekering, die metanoia, die verandering van mentaliteit, dat gaan wandelen in een nieuw leven, een herhalingsoefening. En daarom komen we naar de kerk, om dat te horen, te leren, ons eigen te maken. En vergeet dan nooit je doop. Gods garantie. Dat hij het met die vergeving en die vernieuwing echt helemaal meent. Zo zeker als je gedoopt bent. Zo zeker is zijn vergeving. Zijn vernieuwing. Gegarandeerd. En prachtig krijgt dat vervolgens nog extra kleur door de profetie van Jesaja. Die wordt aangehaald. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Nou, dan hoor je ook weer dat beeld van die heraut in terug, hè? Want als een koning ergens een officieel bezoek bracht, dan kondigde de heraut niet alleen zijn komst aan, maar de wegen werden ook aangepakt. Schoongemaakt. Geëgaliseerd. Dus je was als gemeente blij als de koning, de keizer eraan kwam. Dat was ook goed voor de infrastructuur, zullen we maar zeggen. Een treffend beeld. Het gaat om de weg waarop God naar ons toe komt. Ook vanmorgen. Beter gezegd, onze wegen. Waarop God naar ons toe komt. Die wegen, die moeten recht worden. Het kromme moet eruit. Het slinkse moet weg. Schijnheiligheid moet verdwijnen. En dat kan pas als we dat ook eerlijk belijden. Voor uitkomen. En er berouw over hebben. En God vragen die te vergeven. Nou, dan is daar een belofte aan verbonden, zegt vers 5. Dan zal iedere kloof worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. Door hem die komt, worden alle obstakels verwijderd. Dat is een geweldige belofte, gemeente. God zelf maakt ruim baan. Zeker, daar zullen we ons wel voor moeten openstellen. Eerlijk moeten zijn over onze eigen obstakels. Ons niet verschuilen achter onze onmacht. En tegelijk ook niet denken dat het wel meevalt. Die genade dus echt keihard nodig hebben. Maar reken maar. Dat hij die aan ons kwijt wil. En dat hij die belofte vervult. Dan valt Gods heil ons ten deel. Of zoals de mooiste belofte aan het eind van die geciteerde profetie luidt, vers 6. Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Al wat leeft, niemand valt er dus buiten. Het is voor iedereen bestemd. Gods heil is bedoeld voor alle mensen. En het Hebreeuws van Jesaja staat daar het woord Yeshua voor heil, voor redding. En daar hoor je nog de naam Jezus in terug. Yeshua, Jezus. Om hem gaat het. Bij hem is die redding te zien, te vinden. En daarom verwijst Johannes ook naar hem door. Dan bereidt hij de mensen op voor. Op de ontmoeting met hem. Die komt. En zonder hem is Advent leeg. Is je kerst mis. Ik zal nooit vergeten, ik ben het dit jaar nog niet geweest, maar dat we vorig jaar met z'n drietjes door een zeker tuincentrum liepen. Met die enorme kerstshow. Nou, die was prachtig hoor. Groter nog weer dan het jaar ervoor. En zal dit jaar ongetwijfeld ook weer zo zijn. Al die miniatuurhuisjes. De complete Efteling. Bergdorpen. Kermis, weet ik het allemaal. Je kunt ze gek niet verzinnen. Maar weet je wie ik niet zag? En ik heb echt gekeken. Gezocht. Weet je wie je er niet zag in een kerstshow? Notabene. Jezus. Ik zag hem nergens. En Johannes zou zijn hoofd schudden. Want om Jezus Christus gaat het. Bij Advent. En kerst. Alleen in hem is dat heil te vinden. De vergeving en de vernieuwing. Alleen door hem kun je echt veranderen. Achter hem aan. Dan ga je namelijk een beetje op hem lijken. Dan is zijn gezindheid jouw kompas. Zijn mentaliteit dus. Ja, dat zal dan ook blijken. In het gewone leven, dat hoeft helemaal niet spectaculair. Johannes heeft het daarover in het vervolg. We hebben het niet gelezen, maar u kunt het thuis zelf lezen. Het is delen. En tollenaars moeten niet meer vragen dan wat hen is opgedragen. Soldaten moeten niemand afpersen. Zich niet laten omkopen. Nee, want dat is allemaal weer krom en slinks. Dat rijmt niet met die rechte, met die geëffende weg van God. Dat rijmt niet met de genade van Christus. Nee, dat vloekt ermee. Dus, sluit die komende Heer, Jezus Christus, die ook vanmorgen in ons midden is gekomen, in de armen. Laat je door hem in de armen sluiten. Geef hem de troon van je leven. Je hart. De kern van je bestaan. De grond waarop je staat. De weg die je gaat. In het gewone leven, in je eigen bestaan. Dat is het mooie van die verkondiging van Johannes. Tollenaars moeten niet opeens een andere baan gaan zoeken of zo. Soldaten ook niet. In hun eigen bestaan, in hun eigen beroep. Mogen die vruchten van het leven met en vanuit Gods heil blijken. En dat is net zo goed bij jou. En bij u het geval. Tot slot. Aan het begin van de preek ging het dus over die kloof. Tussen voorganger en zijn boodschap aan de ene kant. De hoorders en hun gedachten aan de andere kant. Ik hoop dat die kloof een beetje is overbrugd. Laat ik dat zelf nu ook doen. Door de kansel af te dalen. Hij is niet super hoog, maar toch. Ik kom wat dichter bij u, hoewel ik ga die kant op. Maar ik zie nu opeens dat die twee doopvonten zijn. Hier één en daar één. Maar deze lijkt mij ouder. Deze lijkt mij bij het begin van deze kerk hier neergezet. Die is ook robuuster, dus daar ga ik staan. En er ligt trouwens ook mijn papier. Advent is confronterend. Confronterend voor jezelf. Tegendraads ook. Met deze tijd. Met onze cultuur. Maar uiteindelijk is Advent vooral een tijd van ontmoeting. Met hem. Die komt. Die je stilzet. En die je opnieuw laat beginnen. In de leegte. Bij het water. Of zoals Alfred Falstar dichtte. In de woestijn. Opnieuw beginnen. Op een plaats van niks. Met een stem als een klok zo luid. Rechte baan vragen voor de Heer. Doorgang voor zijn naam. Laat de pieken dalen. In sprekend licht. En de kloven? Ze vallen rondom dicht. Wat scheef was, tussen hier en de Jordaan, ligt straks als het ware heringericht. Opnieuw beginnen. Op een plaats van niks. is als een wankel mens door het water gaan om los te raken van je zwaar gewicht en vederlicht in het klimaat te staan. Hoe overstelpend tegendraads is dit. Opnieuw beginnen. Op een plaats van niks. Amen. We zingen nu opnieuw uit lied 456b. Lied over Johannes de Doper, vers 5, 6 en 7, 8. Resterende coupletten van opnieuw lied 456b. we samen danken en voorbeden doen. Aan het eind is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. En dan bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Heere, onze God, wij danken u voor uw woord. Voor het getuigenis van Johannes de Doper. In de woestijn. In de leegte. Een plek van niks. Waar we juist ontdekken dat u onze leegte vult met uw genade, met uw goedheid. Met uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En we bidden u voor deze tijd van Advent. Juist met zoveel stemmen om ons heen en in ons. Zoveel hectiek, zoveel drukte en tegelijk ledigheid. Valt het niet mee om stil te worden? Tot inkeer te komen, ons op u te richten. Zet u ons daarom stil. Maak ons stil. Vernieuw ons. En we danken u voor de gemeente, de kerk, de erediensten. Waar we juist op u gewezen worden. Waar we u ontmoeten. En u ons. Wij bidden u voor deze gemeente. Maar ook in deze tijd op weg naar kerst. Met alle diensten, alle samenkomsten. Ook hier in Waddinxveen. Zegen dat alles. Wij bidden u ook om uw zegen voor de kerkraad. De beroepingscommissie. De zoektocht. Naar een nieuwe predikant. Wijs daarin de weg. Schenk openheid. We bidden u voor onze broeders en zusters in deze wereld die ook in een soort woestijn verkeren omdat ze vervolgd worden. Zoveel moeten ontberen aan vrijheid, aan openheid, die misschien van alles zijn kwijtgeraakt omdat ze u volgen, omdat ze u kennen. Houd u hen vast. Geef ze volharding. En we danken u dat zij op hun beurt voor ons hier in het Westen bidden. Omdat zij weten dat ook wij een soort strijd hebben te voeren, een gevecht, juist tegen het slordige, het achterloze. Ons overgeven aan allerlei afgoden van deze tijd. We danken u voor die ene kerk, dat ene lichaam van u, waar ook wij een deel van mogen zijn. Uw gezin. We bidden u voor deze wereld, uw wereld. We bidden u voor die plekken waar zoveel geweld is, waar raketten inslaan. Ook juist in woonwijken. Waar mensen op de vlucht zijn geraakt door de gruwelijke oorlog in Soedan. Waar zoveel honger is. We bidden u voor Hongkong, waar een verschrikkelijke brand zoveel mensen doden. En zoveel mensen in radeloosheid achterliet ook nog zoveel onzekerheid. Maar God, wilt u troost geven. En dat de hulp op al die plekken waar zoveel verdriet is, zoveel armoede is, dat hulp daar aan mag komen. U heeft ons geschapen om te delen. Vergeef ons ons egoïsme. Ons egocentrisme, ook als rijke Westen. En leer ons te delen, zuinig te zijn op uw schepping, op uw mensenkinderen. Daarom bidden we ook om vrede in Israël en Gaza. De wapenstilstand, dat lijkt mooi, maar nog steeds is er zoveel dood en verderf. Laat uw shalom, uw salam, uw vrede komen. Ook daar. En daarom bidden we u voor de machthebbers in deze wereld. Voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen. We horen dat uw woord geschiedt in deze werkelijkheid. Mag ook hen dat duidelijk worden. Die nieuwe wereld van u. Hen tegemoet stralen. Juist door hele gewone mensen heen. Ja, Heer, zo hebben we heel veel te vragen. En er zijn ook situaties, mensen, waar het toch te persoonlijk is om dat nu hardop uit te spreken. Daarom bidden we het in stilte tot u. Ik ben u ook voor de jongeren van de Rank, met name het 16-plus kamp dat nu in Bodegraven is, waar jongeren samen zijn, het goed mogen hebben met elkaar, om na mogen denken over het geloof, over het volgen van u. Zegen het kamp, dat ze ook weer veilig terug mogen keren naar huis. En zo mogen al onze gebeden hardop uitgesproken, stil voor onszelf, samenkomen in dat gebed dat u ons, Heer Jezus Christus, heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is het collectemoment. U kunt digitaal geven. De doelen worden aangegeven. Ook de manier waarop dat gebeuren kan. Daarna komen de kinderen weer terug in de kerk en zingen we ons slotlied uit de bundel Hemelhoog 472. Ga nu heen in vrede. Hemelhoog 472, beide coupletten. Na het collectemoment. Ga nu heen in vrede. Neem die vrede ook mee vanuit hier. En ontvang daarvoor ook Gods zegen. En wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u en jullie allemaal.